Het is 26 november 2008. Mijn naam is Daan de Wit, aan tafel met Elmer Hogevorst van Hogevorst Advies. Even, wat is Hogevorst Advies?
Hogevorst Advies is een praktijk waarbij vermogende particulieren worden begeleid. Met name op fiscaal gebied, maar ook op het gebied van beleggingen.
U heeft in het Financieel Dagblad op 5 november van dit jaar een artikel geschreven over patroonherkenning. Nieuwe Amerikaanse president staat twee economische recessies te wachten. Hoe werkt dat precies met die patroonherkenning? Van wanneer is iets een patroon en wanneer denk je daarin iets te kunnen herkennen?
Ja, nou, dat is op zich een beetje een handicap om dat dus op een mondeling, op een verbale manier uit te leggen. Maar laat ik toch een poging doen. Het belangrijkste bij patroonherkenning is dat je het aantal golfbewegingen dat je te zien krijgt. Je ziet soms 3 golven en soms zie je ook 5 golven. Eén ding weten we altijd zeker, je ziet altijd 3 golven. En als je nu kijkt naar de Amerikaanse werkloosheid, zien we daar ook 3 hoofdgolven. Die zijn dan vaak weer onderverdeeld in subgolven. En maar het belangrijkste is dus om in de gaten te houden, zie ik een trendmatige beweging en zie ik een correctie daarop. Als ik een correctie zie op een trendmatige beweging, dan weet ik één ding zeker, dan komt er nog een keer een trendmatige beweging. De derde golf, zal ik maar zeggen.
Maar als je bijvoorbeeld iemand zou volgen, hè, als wij spreken als detective, en je ziet dat hij op maandag de trein instapt om 9 uur, op dinsdag, en dat doet hij ook op woensdag, dan zou je kunnen zeggen, hij gaat dat ook op donderdag doen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus wanneer denk je dat je echt een patroon ziet?
Ja.
En maak je daarin dan dus niet snel fouten?
Ja, dat is een juist punt wat je zegt, omdat we heel veel economen, heel veel analisten zijn gewend om lineair te denken en lineair dingen door te trekken. Dus die zullen zeggen, als je op maandag dus dat ziet, dat hij in de trein stapt en op donderdag ook en op vrijdag ook, dan zal het de maandag erop wel weer opnieuw zo zijn. Stel nu dat iemand, om dat voorbeeld maar aan te houden, dat deze man 2 verschillende beroepen heeft, waarbij hij de ene week naar Breda reist en de andere week naar Utrecht reist. En dan zou het dus zo kunnen zijn dat hij 5 dagen naar Breda reist en dan een paar dagen naar Utrecht en vervolgens weer een aantal dagen naar Breda. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je een duidelijk patroon. Maar om nu te voorkomen dat we te veel in dat voorbeeld blijven hangen, je kunt bij patronen heel duidelijk een onderscheid maken tussen wat is de hoofdtrend, zeg maar, en wat is een correctie op die hoofdtrend. Zoals wij hem in het patroon nu van de Amerikaanse werkloosheid zien, hebben we duidelijk een eerste hoofdtrend die zichtbaar is van 1969 tot eind 1982. En dan komt daarop een correctie en die loopt dan van 1982 tot het jaar 2000. En het aardige is dat als je naar de patronen kijkt, de subpatronen, want dat zegt ons veel over of het nu een trend of een correctie is, dan zie je in die eerste trend van 69 tot 82, zie je heel duidelijk 5 golfbewegingen. Terwijl in de correctie daarop van 82 tot 2000 zie je er 3. En 3 suggereert dan heel duidelijk dat het een correctie is op de hoofdtrend, omdat dat er 5 zijn. Die hoofdtrend die bestaat namelijk in veel gevallen uit 5 bewegingen. En omdat dat nu zo duidelijk is, kunnen we nu ook met grotere zekerheid zeggen dat die derde hoofdbeweging weer een nieuwe trendmatige beweging zal zijn. En dat die dus ook weer opnieuw weer uit 5 golven zal bestaan.
Om nog even de waarde neer te zetten van wat u doet met die patroonherkenning.
Ja.
U schrijft in dat artikel ook over de rol van fractalen. Dan heb ik daar vaker over gelezen in verband met voorspellende vermogens daarvan. Maar wat is de rol van de fractalen in uw theorie?
Nou, het is zo dat Benoît Mandelbrot, een Pools-Franse wetenschapper, zeg ik uit mijn hoofd, althans qua afkomst, die heeft ontdekt dat er in de natuur dus patronen zichtbaar zijn. En hij zegt dan of dat nou de zonnebloemen zijn, of dat nou de wolken zijn. Hij zegt, iedere keer zie je soortgelijke patronen terugkomen. En vaak is het dan zo dat die patronen zowel op grotere schaal als op kleinere schaal zichtbaar zijn. En dat is wat hij noemt de fractale natuur. Dus dan heb je binnen die patronen, die hoofdpatronen, heb je dan de nog weer kleinere subpatronen. Die dan min of meer dat hoofdpatroon bevestigen. En hij heeft, Mandelbrot heeft ook aangegeven dat niet alleen van toepassing is op dingen uit de natuur, maar ook op patronen die het gevolg zijn bijvoorbeeld van het menselijk handelen. He, dus man-made patterns. He, dus nou ja, zoals economische en beurspatronen zijn man-made. He, dus die zijn door de mens tot stand gebracht. Hij heeft het ook geprogrammeerd, fractals. En hij heeft het dus ook laten zien. Hij heeft heel veel boeken erover geschreven. En eigenlijk sinds die tijd is dit een wetenschap die langzaam in ontwikkeling is. En de klassieke wetenschappers hebben daar nog wat moeite mee. Hè, want die zeggen van ja, maar dat kun je nou wel zeggen dat er patronen in zitten. Maar is dat nou ook echt zo? Het artikel wat ik samengeschreven heb met Rick Versteeg, misschien goed om even iets over hem te vertellen. Rick Versteeg van Matrix Asset Management. Hij heeft op een gegeven moment software geprogrammeerd. Waarin hij dus patronen geprogrammeerd heeft op basis van empirische cijfers, dus op basis van heel veel data uit het verleden. En hij heeft daarbij, laat hij vervolgens de software aangeven wat het meest waarschijnlijke patroon is, wat zich nu weer voor zal doen op basis van die historische gegevens. He, met andere woorden, en dat past hij toe dus bij vermogensbeheer, bij zijn beleggingen. Nou, als je kijkt naar de resultaten die zij de afgelopen 8 jaar hebben behaald, zijn ze daar heel succesvol in. Gemiddeld de afgelopen 8 jaar zo'n 25% rendement, vaak nog wel meer. Ja, daaruit blijkt dan ook dat het geen, op een gegeven moment dat het geen toeval meer kan zijn. He, dat als je handelt naar die patronen, dat daar dus duidelijk iets in moet zitten. Want anders dan is het een lucky shot. En als je dat zoveel jaar in jaar uit zo doet, dan moet daar een bepaalde voorspellende kracht in zitten. Nou, Rick Versteeg heeft ook heel duidelijk gezegd van voor beleggingen, van als ik bepaalde, heeft dat niet openbaar gemaakt, maar als ik bepaalde bewegingen zie en uitbraken weer boven bepaalde andere toppen van de vorig patroonpunt, dan heb ik bijvoorbeeld een koop- of een verkoopsignaal. En dan kan ik op basis daarvan ook heel duidelijk aangeven van nou, de beurzen gaan nu verder stijgen of gaan dalen. Alles op basis van waarschijnlijkheden. Het is nooit, dingen zijn nooit 100% zeker, maar hij kan wel een bepaalde waarschijnlijkheid daarin aanbrengen.
En is hij daar succesvoller in dan zijn collega's die dat niet doen?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want als je, nou, zeker afgelopen jaar 2008 was heel duidelijk een jaar, hè, waarin denk ik bij veel beleggers. Neem alleen een Rolf Stout van Fortis Oban, die jarenlang de gevierde belegger was, die natuurlijk zo zijn eigen methodiek had, maar die onlangs dus echt teruggevallen is, hè, van 5 sterren naar 1 sterren, omdat ja, zijn fonds stond inmiddels op 62% verlies. Nou, dan, ja, dit is een jaar waarin heel veel beheerders zich echt kunnen bewijzen. He, want terecht zullen dan veel klanten zeggen van ja, maar dan had ik het ook op een deposito kunnen zetten, had ik in ieder geval 4 of 5% gehad. He, een beetje verlies kunnen we ook nog wel accepteren, maar 62%, dat is natuurlijk te veel voor veel mensen. Nou, zij hebben dus ook dit jaar staan ze weer in de plus per 31 oktober. He, en daarbij laten ze dan dus toch uiteindelijk zien dat hun methodiek werkt, ongeacht de bewegingen die de beurzen maken.
Dan schrijft u in het artikel over percentages gesproken. Als de toename van de werkeloosheid vanaf oktober 2000 dus gelijk is aan die in de periode van mei 1969 tot december 1982,
ja,
leidt een simpele rekensom tot de conclusie dat de werkloosheid in Amerika zal oplopen naar 11,6%.
Ja.
Is zo'n simpele rekensom niet te simpel met dit soort dingen?
Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zullen zeggen van ja, weet je, dat zeg je nou wel en dat is dan heel simpel, maar ja, het frappante is, als je naar patronen kijkt, dat daar heel vaak dus bepaalde verhoudingen in zitten die gelijk zijn aan elkaar of in een bepaald percentage tot elkaar staan. Hè. En dat is ook een van de meest voorkomende verhoudingen, is dus bijvoorbeeld dat die eerste hoofdtrend en die derde hoofdtrend qua lengte ongeveer gelijk zijn aan elkaar. En dat is dan ook de reden waarom we in dit geval gezegd hebben van nou, we zijn nu bezig met die derde hoofdtrend. Als je nu naar die eerste hoofdtrend kijkt en je ziet hoe lang die was, procentueel gezien, en we rekenen dat door, ja, dan komen wij tot de conclusie dat dan de werkloosheid ergens de komende jaren zal stijgen in Amerika naar 11,6%. En dat is dus puur op basis van het verleden. En zeggen we, het was toen zo lang, dus is het weer precies dezelfde lengte, wat vaak voorkomt, dan verwachten wij dat dus die lengte nu zoveel zal zijn en dus dan op 11,6% uitkomt.
Maar volgens mij koppelen jullie er ook een jaartal aan, hè? 2009, en niet per se ergens in de komende jaren.
Ja, ja, dat klopt. Want we hebben in dit geval dan ook specifiek gekeken naar de kracht van de beweging. En wij hadden op 5 november hebben we dit artikel gepubliceerd. Dat was op een dinsdag. En op vrijdag de 8e, 8 november. Toen kwamen de eerstvolgende werkloosheidscijfers in Amerika naar buiten. En toen zag je ook ineens dat er een enorme sprong plaatsvond van 6,1 naar 6,5. En dat was ook veel meer dan verwacht was. En wij zagen al in het patroon, daarom hadden we ook tegen de mensen van het FD gezegd, wacht nou niet te lang met publiceren, want anders moeten wij onze cijfers en grafiek weer gaan passen. Ja. En bovendien verwachten we dat het nu binnenkort heel fors gaat oplopen. En dat was natuurlijk ook de dag dat de verkiezingsuitslag van Obama bekend was en dat ze daarom toen bewust die dag voor hebben gekozen om dat artikel te plaatsen. Maar je zag dus inderdaad, omdat wij zagen van het gaat nu binnenkort heel hard omhoog lopen en je zult zien dat de komende maanden het nog veel harder omhoog gaat lopen, konden we heel duidelijk zeggen, nou die derde golf binnen, die derde golf is nu zover dat daarbinnen we bezig zijn met de derde subgolf. En dus die derde subgolf is heel vaak een van de krachtigste bewegingen. Dus daarom verwachten wij ook dat hij nu binnenkort heel hard op gaat lopen. Nou, dat heeft hij dus inmiddels al gedaan. Maar dat hij ook de komende maanden nog veel verder heel sterk op zal lopen.
Ja, maar we hadden het over 6,5%. Maar dan is de sprong naar 11,6 natuurlijk gigantisch.
Ja, dat klopt. Maar je zult ook, ik ben er ook van overtuigd dat je de komende maanden zult zien dat hij al gauw naar 8%, misschien wel naar 9% zal oplopen. Dat er dan eerst weer een stukje herstel komt in de vierde golf. En dat we dan ergens in 2011, 2012, dat je dan opnieuw die vijfde golf gaat krijgen. En dat het opnieuw weer heel erg hard omhoog zal gaan lopen. En dat we dan uiteindelijk ongeveer op die 11,6% uit gaan komen.
En wat betekent dat voor Amerika als dat gebeurt?
Nou ja, kijk, ja, wat betekent dat voor een nieuwe president? Iedereen zegt wel, hij heeft een prima team gekozen, maar hij... Ja, er staat hem een ongelofelijke taak te wachten. Ja, ik denk dat het dus ook heel erg slecht gaat worden in Amerika. Het is natuurlijk al heel erg slecht. Men leeft op schulden. En dat wordt op een gegeven moment een keer gesaneerd. Dus je mag verwachten dat inderdaad die werkloosheid de komende jaren dan ook echt fors zal gaan oplopen.
Nou, daar staat hier verdubbelen in het artikel.
Ja.
Maar met alle gevolgen van dien, dan krijg je natuurlijk recessie, krijg je dan ook een depressie? Wat heeft u daar ook al naar gekeken, naar de gevolgen?
Nee, dat niet zozeer. We hebben niet gekeken of het een depressie wordt. Er wordt de laatste tijd veel over gesproken. Ja. Kijk, wat je iedere keer ziet, als je kijkt ook naar de historie van die werkloosheidscijfers, dat is wel heel erg aardig, niet voor de mensen, maar wel heel aardig in de grafiek om te zien. Dat iedere keer als die werkloosheid zo hard omhoog loopt, ja, en we zitten nu weer in zo'n fase, dan gaat dat standaard gepaard met een recessieperiode.
Twee, schrijft u.
Ja, omdat wij verwachten dat zowel, in de eerste golf zagen we dat, was van 2000 tot 2003, toen liep hij al een stuk op, toen hebben we ook een korte recessieperiode gehad. En daarom zeggen we nu opnieuw, omdat het weer zo hard omhoog loopt, krijgen we weer een recessieperiode. Dan zakt het straks wel terug in die vierde golf, subgolf, en dan in die vijfde subgolf omhoog, dan zul je opnieuw zien dat er een recessie gaat komen.
En, kunt u daar wat jaartallen aan koppelen, aan die eerste en die tweede recessiegolven?
Nou ja, de eerste daar, kijk, heel veel partijen zeggen al, want het is natuurlijk een puur technische methodiek van twee periodes achter elkaar van krimp, twee kwartalen achter elkaar. Dat betekent dus dat je in een recessie zit. En ja, volgens mij zitten we al in een recessie, alleen ja, die cijfers die komen natuurlijk altijd achteraf. Dus je weet pas achteraf of je al in een recessie zat. Maar gevoelsmatig zeggen heel veel partijen, we zitten al in een recessie. Dus het zal nu, en in ieder geval in 2009, zeker zo zijn dat we dan in een recessieperiode zitten.
De eerste.
De eerste. Nou, en dan komt er een correctie daarop. Dan zal er weer, misschien zullen er allerlei programma's opgezet worden, die volgens mij alleen maar tijdelijk werken. Maar in ieder geval zal je dan weer een terugval zien. En er zullen ook heel veel partijen zeggen dat het waarschijnlijk wel weer mee zal vallen op dit moment. En dan in 2011, 2012, dat is een beetje een grove schatting, maar wij verwachten dat dan niet lang daarna die derde golf omhoog zal gaan plaatsvinden. En die vijfde golf binnen de derde golf, om maar goed te zeggen. Ja, dan dus 2011, 2012 zul je dan opnieuw weer zo'n recessiefase te zien krijgen. Is dat dan een depressie? Ja, een depressie is als er, ik ken de precieze cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat is volgens mij als je meer dan 10% achteruitgang in het bruto nationaal product hebt, dan kom je in een depressie uit.
Maar goed, u zegt net dat die tweede golf zo rond 2011, 2012 zal plaatsvinden.
Ja.
Maar in het artikel staat een daling van de werkeloosheid vervolgens deze, volgens onze berekeningen na 2012 plaatsvinden.
Dan hebben we dus de vijfde subgolf binnen die derde golf gehad. Hè? Dus dan zijn we klaar met stijgen.
Maar dan zit je in een recessie en dan gaat het weer beter met de werkeloosheid?
Na 2012 verwachten wij dat...
Maar dan ook het moment dat je in die recessie zit?
Ja, maar goed, dat is... Maar dat wil niet zeggen dat een recessie alleen maar stijgende werkloosheid te zien krijgt. Je kunt ook krijgen dat je al in die recessie of aan het eind van die recessie alweer de eerste tegenbeweging gaat zien. En dus dat dan die recessie ook geleidelijk aan weer ten einde loopt. Hè, en dat op het moment dat dan eenmaal de daling weer gaat inzetten. Hè, maar we praten het echt over een periode die misschien wel 4 jaar verder ligt. Hè, maar eerst moet die fors oplopen en dan pas zijn we klaar met dit patroon. Hè, en dan pas kunnen we weer gaan corrigeren op dat grote patroon en zal die werkloosheid pas weer gaan dalen.
Aan de ene kant klinkt dat wel weer positief, dat de zon weer begint te schijnen na 2012.
Ja, maar zo is het natuurlijk altijd. Het is,
je krijgt dus bijna de indruk, misschien was het verkeerd, dat dit de moeder aller recessies zou worden, dat dit 1929, de jaren 30, ver zou overstijgen. Omdat het nog nooit zo erg is geweest in de menselijke geschiedenis, zal ik maar zeggen, op financieel-economisch gebied. Maar nu zien we eigenlijk al bijna, volgens uw berekeningen, dan licht aan het eind van de tunnel. En die tunnel is nog niet eens zo lang, want dat is 2012.
Ja, nou ja, ik denk dat we het niet moeten onderschatten en dat we niet te snel moeten gaan juichen. Want er komt echt nog wat slechts aan. Ik bedoel, in Nederland zie je de werkloosheid nu ook net pas voor het eerst oplopen. En heel veel mensen roepen nu al van het valt allemaal alweer mee. En dan denk ik, ja, we zijn net pas begonnen in een kentering in die economie. Je ziet die werkloosheid in Amerika al wat langer oplopen. Hè, want die is de bodem, die was eigenlijk vorig jaar in 2007 al. En nu in Nederland is die pas net pas vorige maand in 2008. Dus daar zitten ook heel veel grote verschillen in. Maar ja, weet je, een economie, dat is niet alleen maar eenrichtingverkeer. Hè? Dat is natuurlijk met patroonherkenning. Je denkt in patronen. Dat betekent dus niet dat je alleen maar lineair denkt. En we zitten in een recessie, dus het zal wel slechter worden. Dus we hebben dan ook al gelijk vooruitgekeken van als dit patroon af is, ja, dan kun je ook weer verwachten dat daarna die werkloosheid afneemt. Maar weet je, dan ben je zoveel jaar verder. Ik bedoel, dit zal ook niet het einde van de wereld zijn. En misschien komt er daarna wel nog weer een periode waarin die werkloosheid na een correctie weer verder oploopt. Maar ja, dat moeten we dan weer eens gaan bekijken. We hebben nu even vooral het patroon geanalyseerd zoals we dit nu op de korte termijn zien.
Maar gaan die patronen niet helemaal de mist in omdat we nu bezig zijn, de wereld, met dingen fundamenteel te veranderen? Op financieel-economisch gebied, andere systemen te gaan implementeren?
Ja, dat is natuurlijk vaak de vraag. En dat is ook vaak natuurlijk altijd discussie tussen mensen die naar patronen kijken en meer de technische analyse, of mensen die puur naar de fundamenten kijken. En wij zeggen altijd dat alle fundamentele gegevens, die komen pas achteraf en die zijn pas achteraf bekend. En die zitten eigenlijk in onze charts al verwerkt. En wij kunnen nu juist op basis van die patronen iets aan voorspellende waarde doen. En zeggen, het gaat nu fors oplopen de komende periode. En echt fors.
Kan u een beeld schetsen van wat u, even het over een technische analyse, ziet aan concrete verwachtingen voor de nabije toekomst? Laten we zeggen tot die 2012. Hoe gaat het eruit zien in Amerika en Nederland? Het hangt toch echt met elkaar samen. Wat voor beeld ziet u?
Nou, ik denk dat je, ik zag gisteren bijvoorbeeld, en ik denk dat dat inderdaad het begin is, dat het aantal massa ontslagen in Amerika nu al bijna op hetzelfde niveau zit als in 2003. En ja, dan ben je voor je gevoel pas een jaar bezig. Dus dat zegt wel iets. Daarvan uitgaande mag je verwachten dat er dus denk ik heel veel massa ontslagen zullen gaan vallen. Dus dat er veel grote bedrijven, vandaag de dag bestaat de wereld voor een heel belangrijk deel vooral uit grote bedrijven door alle overnames. Ja, dan zul je met name daar natuurlijk gaan zien dat er een enorme kaalslag zal gaan plaatsvinden onder het personeel. Ik denk echt dat je moet verwachten dat op de grotere, bij de grotere bedrijven, de grotere afdelingen, ik zal maar zeggen van de Nuon en de banken en de Deloitte accountskantoren, dat ja, die zullen allemaal die enorme tegenwind gaan voelen. En dan zul je toch zien, ondanks dat bijvoorbeeld in fiscaliteit en zo altijd vraag daarnaar zal zijn, dat je toch zult zien dat mensen op allerlei vormen gaan beknibbelen, omdat het te duur is, omdat ze het niet meer kunnen betalen. En ja, dan betekent dat ook automatisch dat ze dan op zoek gaan naar een goedkoper alternatief bijvoorbeeld, en niet meer bij een grote club met hoge tarieven willen zitten, of naar grote banken met met mooie beleggingsfondsen die het uiteindelijk heel slecht doen op dat moment. En dan zoeken ze naar andere alternatieven. En ik denk dat dat een situatie is die met name, ik denk dat we er allemaal last van gaan krijgen. Maar ik denk dat wat de voorpagina zal gaan halen, dat zijn denk ik met name de grote bedrijven die voor een belangrijk deel af zullen brokkelen en uit elkaar zullen gaan vallen. Ik denk ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de grote groep ZZP'ers die we hebben. Die zullen het ook, er zal ook een groot deel het heel erg moeilijk daarvan gaan krijgen. Omdat die ook leven op diensten die ze weer van grote bedrijven bijvoorbeeld toegeschoven krijgen. Maar ik denk dat je dan toch moet verwachten dat uiteindelijk wel de trend zal zijn dat we weer naar kleinere units toe gaan. Dat mensen weer gaan opereren, gaan hopelijk zich weer als ondernemer gaan vestigen. En dan vanuit kleinere units gaan werken. Dus als je het nou hebt over, ik ben niet de enige die dat gezegd heeft, opleiding als een MBA. Ik denk dat dat iets is wat past bij hele grote bedrijven. Dus ik denk dat dat ook weggegooid geld zou zijn als je nu een MBA zou gaan volgen. Ik denk dat dat niet meer iets van deze tijd is. Misschien in de hele, hele verre toekomst. Maar op de korte termijn verwacht ik niet dat dat een zinvolle studie is.
Ja, uw bedrijf heet Hoger Vorst Advies. U adviseert mensen met veel vermogen. Wat heeft u ook adviezen voor mensen met een normaal of weinig vermogen? Zeg maar de massa.
Nou ja, kijk, Wouter Bos heeft natuurlijk al een aantal dingen geregeld in de vorm van de depositogarantiestelsel. Daar is daar heel veel kritiek op, omdat ze zeggen dat dat misschien straks een onhoudbaar zal blijken te zijn. Dat is natuurlijk een probleem. Maar als je uitgaat van die oude 40.000, wat op zich best een redelijk bedrag was. Want stel dat het daar straks weer naar terug zou gaan. En stel dat het niet op die 100.000 zou blijven. Ik denk voor de kleine spaarders zouden ze dan in principe goed zitten met die 100.000. Maar zouden ze daar overheen gaan, dan heb je natuurlijk altijd als goed alternatief dat je kijkt naar goede obligaties bijvoorbeeld. Want op het moment dat de bank omvalt, dan heb je in ieder geval stukken die van jezelf zijn. En die vallen ook buiten de boedel. Maar dan moet je bij voorkeur natuurlijk wel kijken naar obligaties die aan het einde van hun termijn zitten. En die niet nog een hele lange looptijd hebben. Dan heb je ook een goede kans dat ze gewoon op 100% inlossen. En dat je gewoon je geld straks weer terugkrijgt. En dus dat is bijvoorbeeld een goed alternatief. Werken met obligaties die uitgegeven zijn door partijen die het naar verwachting ook gaan redden. En die dus een hoge rating hebben. Je kunt discussiëren over wat de rating vandaag de dag waard is natuurlijk. Er is de laatste tijd natuurlijk wel gebleken dat je daar niet altijd meer blind op kunt varen. Maar desalniettemin, als ze dan bijvoorbeeld in het laatste half jaar tot een jaar van de looptijd zitten, bijvoorbeeld 10-jarige obligaties of zo, dan is het risico denk ik wel een stuk minder geworden dat die uiteindelijk die obligaties niet hun eindstreep zullen gaan halen. Dan maak je misschien wat meer kosten, maar dan heb je dus wel dat als die bank dan omvalt en hij wordt niet gered door Wouter Bos, dat je dan toch in ieder geval je eigen stukken hebt en dat ze dan buiten de boedel van de bank vallen. Ja, dus dat is een voorbeeld.
Ja,